Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 103 zingen wij het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijne wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goede tierenheid. Psalm 103 en daarvan het vierde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 9e hoofdstuk en daarvan de eerste 16 versen. Wij herzeggen nu Romeinen 9, de versen 1 tot en met 16. maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 34, Ik sloeg eer ik werd verdrukt het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Romeinen 9, vers 1 tot en met 16. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. mijn conscientie mij medegetuigenis gevende door de Heilige Geest, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees, welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst Gods en de beloftenissen, welker zijn de vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, de welke is God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij alle kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleenlijk deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs. Als zij uit één bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is, vastbleven. Niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods.
Gemeente, de tekstwoorden waaruit Gods woord vanmorgen bediend wordt, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 8 en daarvan het 16e vers, Romeinen 8, vers 16, waar we Gods woord lezen. Zo is het dan niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit 16e vers: de mens vernedert, God verheerlijkt. De mens vernedert, God verheerlijkt. Dat leidt tot twee gedachten deze morgen. In de eerste plaats: de mens vernedert. Zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Dat is best vernederend, want het gaat hier over mensen die willen en het gaat over mensen die lopen. Je zou zeggen, nou, dat zijn niet de minsten. Die hebben er tenminste nog iets voor over. Maar nee, zegt de apostel, dat is het niet. Het is niet degene die wil, nog desgene die loopt. Dat is mensvernederend. En onze tweede gedachte, God verheerlijkend. Het tweede gedeelte van deze tekst. Als de apostel zegt, maar des ontfermenden Gods. Dat is het dus wel. En dat is Gode verheerlijkend. Gemeente, onze tekstwoorden deze morgen en ook vanmiddag in de doopdienst zijn genomen uit de brief die de apostel Paulus heeft geschreven aan de gemeente in Rome. De Statenvertalers in het voorwoord van deze brief noemen de Romeinenbrief de sleutel tot het rechte verstand van de hele Heilige Schrift. Dat is nogal wat. Zij zeggen, als je de Romeinenbrief uit de Bijbel haalt, dan kom je niet tot het rechte zicht. Je mist dan de sleutel die je nodig hebt om de hele Heilige Schrift te kunnen openen. Belangrijk ook dat wij dus met evangelisatie mensen proberen zoveel mogelijk een hele Bijbel mee te geven. Want als de Romeinenbrief er niet in staat, dan missen mensen de sleutel blijkbaar. Er zijn allerlei leerstukken die in de Romeinenbrief zo helder omschreven zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het stuk van de rechtvaardigmaking. Ik denk aan het stuk van de heiligmaking. Ik denk aan de verbonden, aan het werkverbond en het genadeverbond. En er zou nog veel meer genoemd kunnen worden. Maar ook, jongens en meisjes, aan de drie stukken die nodig zijn. Als je de Romeinenbrief heel in het kort zou samenvatten, kun je dat met drie woorden doen: ellende, verlossing en dankbaarheid. De apostel Paulus stelt het alle drie aan de orde. En dat in lijn van het volk van Israël, hoe de Heere met zijn volk gehandeld heeft en nog handelt. In dit 9e hoofdstuk gaat het over de zaligheid. En de zaligheid is het werk van de drie-enige God. En dan zal blijken vanmorgen, gemeente, en dat is misschien heel teleurstellend, maar dan zal blijken, daarin is van de mens geen verwachting. De apostel heeft ook heel veel teleurstellingen opgedaan. Als hij denkt aan zijn Joodse broederen naar het vlees, aan wie hij zich zo verbonden weet. Wat waren ze bevoorrecht? Hij somt in het 4e en in het 5e vers al die voorrechten op die de Heere aan het Joodse volk en die de Heere in het Nieuwe Testament ook aan heidenen geeft. De aanneming tot kinderen, de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst Gods en de beloftenessen. Dat is nogal wat. En toch, ondanks die rijke bevoorrechting, zijn er zoveel Joden die het werk der genade missen. Zijn Gods beloften dan uitgevallen? Nee, Gods beloften zijn niet uitgevallen, maar die zijn niet al Israël die uit Israël zijn. Het zijn niet allemaal ware Israëlieten. Zoals er ook vanmorgen niet allemaal ware gelovigen in de kerk zijn. De grote vraag is, gemeente, hoe ligt het nu in uw en in jouw leven persoonlijk? Het gaat over de zaligheid. En dat is toch een onderwerp wat ons zou moeten aanspreken. Dat is voor iedereen van belang. Wie zou dat niet willen, jongens en meisjes? Stel je voor dat ik zou vragen, ik zal dat niet vragen, maar stel je voor dat ik zou vragen, wie zou zalig willen worden? Nou, dan mag ik toch verwachten dat alle vingers vanmorgen in de kerk omhoog zouden gaan. Want er is toch niet iemand die niet naar de hemel zou willen gaan. Dus dat willen, zalig willen worden, dat is er denk ik wel. Daar komen we ook voor naar de kerk in deze morgen. En als ik er dan nog een tweede vraag aan zou verbinden en ik zou vragen, zou u er ook wat voor willen doen? Zou u de vinger eens op willen steken als u er iets voor zou willen doen? Hebt u er ook wat voor over? Nou, dan verwacht ik dat er heel wat vingers omhoog gaan. Misschien wel allemaal. En dat er mensen zijn die zeggen, iets voor doen, ik zou er wel heel veel voor willen doen. Zegt u het mij maar. Hoe moeilijk dat de opdracht ook is, maar ik zal toch proberen om dat te doen. Ja, die mensen waren er in de tijd van de Bijbel ook, die er heel veel voor wilden doen. Ik denk aan Jacob, die tientallen jaren bezig geweest is voor zijn zaligheid. Ik denk aan de rijke jongeling, die van zijn kindse dagen af geprobeerd heeft om al Gods geboden te onderhouden. Hij wilde maar één ding en dat is zalig worden. Maar hoe kom je er nu aan? Dat is de vraag waar ik vanmorgen op in wil gaan, gemeente. En daar geeft apostel Paulus een antwoord op. En dat antwoord is niet in de weg van de verdiensten, maar alleen in de weg van Gods ontferming. De enige weg om zalig te worden is Gods vrijmachtige genade. En wat dan opvallend is als we dit hoofdstuk lezen, dat is hoe Paulus Gods deugden groot maakt. Dat maakt dit hoofdstuk ook zo mooi. Hij verheerlijkt Gods rechtvaardigheid. Hij zegt, is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. God is rechtvaardig. Hij roemt in Gods vrijmacht. De Heere ontfermt zich over wie hij wil. Hij schenkt barmhartigheid aan wie hij wil. Hij roemt Gods ontferming. Is Paulus maar om één ding te doen hier in Romeinen 9, dat is om de eer van God. En dat God de eer moet krijgen en dat dat samengaat met het behoud van zondaren, dat tekent hij uit de geschiedenis van het volk van Israël. Het is heel opvallend, sommigen werden wel zalig, anderen werden niet zalig. En hoe komt dat nu, dat sommigen wel zalig zijn geworden? Hij geeft het voorbeeld van Isaac en Ismaël. Die zijn nauwe familie van elkaar, jongens en meisjes. Ze hebben dezelfde vader. Want Ismaël is een zoon, een echte zoon van Abraham. Een zoon naar het vlees. En Isaac is ook een zoon van Abraham. Ze hebben dan wel niet dezelfde moeder, maar ze hebben wel dezelfde vader. En Ismaël leefde ook onder de bediening van het genadeverbond. Ismaël is ook besneden. Ismaël is ook opgegroeid in de tent van Abraham. En Abraham had best heel veel verwachting van Ismaël. Toen Isaac nog niet geboren was, toen heeft Abraham gebeden, och dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. Maar de Heere ging daar niet in mee. De Heere zei, in Isaac zal u het zaad genaamd worden. Niet in Ismaël, maar in Isaac. En dan geeft hij nog een tweede voorbeeld uit de geschiedenis van het volk van Israël. Het voorbeeld van Jacob en Esau. Jongens en meisjes, die twee broers, die hadden niet alleen dezelfde vader, maar ze hadden ook dezelfde moeder. En die twee broers, die zijn in dezelfde buik gegroeid. Op hetzelfde ogenblik. En toch zijn ze niet allebei zalig geworden. Esau was ook heel rijk bevoorrecht. Esau heeft zelfs het eerstgeboorterecht. Want hij was eerder geboren dan Jacob. Maar toch sprak de Heere tot Rebekka, de meerdere zal de mindere dienen. Twee hele heldere voorbeelden uit de geschiedenis. En dat roept dan de vraag op, is er dan onrechtvaardigheid bij God? De een wel en de ander niet. En daar is de apostel Paulus heel duidelijk in. En hij zegt, nee, dat zij verre. Dat moet je maar uit je hoofd zetten. Hoewel de vorst der duisternis ons altijd zal proberen om in dat spagaat te dringen. Maar zet dat maar uit je hoofd. Want God is rechtvaardig. En dan uiteindelijk, dan besluit de apostel met de woorden die de Heere tegen Mozes sprak. Dat was na de zonde van het gouden kalf. Het volk van Israël had het helemaal verbeurd en verzondigd voor Gods aangezicht. En toen vroeg Mozes of de Heere met hen wilde optrekken en of hij Gods heerlijkheid mocht zien. En toen heeft de Heere gezegd tegen Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en ik zal barmhartig zijn, diens ik barmhartig ben. Gelukkig maar. Want gemeente, als dat niet zo geweest was, dan had het daar opgehouden. Ze hadden het allemaal verzondigd voor God. Als de Heere niet barmhartig zou zijn die hij barmhartig wil zijn, dan was het voor Isaac, dan was het voor Jacob, dan was het voor Mozes, dan was het voor ons allen een verloren zaak geworden. En zo komt de apostel hier in dit hoofdstuk tot deze conclusie. Hij zegt, zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Dat woordje zo, dat laat zien dat hij hier komt tot een afsluitende conclusie. En zijn conclusie is, de zaligheid is niet afhankelijk van de wil van de mens. En de zaligheid is niet afhankelijk van de krachtinspanning van de prestatie van de mens. Oh, dat is ook ellendig. Dat is een boodschap die vanmorgen misschien bij sommigen wel helemaal verkeerd valt. En daar heeft apostel Paulus het ook wel heel erg moeilijk mee in dit hoofdstuk, ja? Jongens en meisjes, heeft Paulus het daar moeilijk mee dat de zaligheid niet is uit de mens? Vindt hij deze conclusie een hele moeilijke conclusie? Zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Nee, dat is voor de apostel Paulus een hele troostvolle conclusie. Gelukkig is het zo dat het niet degene is die wil en niet degene die loopt. Want dan was Mozes het hemelse Kanaan ook niet binnengegaan. Mozes wilde ook niet altijd. En Mozes liep ook niet altijd. En als we kijken naar Jacob, wat is hij ongehoorzaam geweest? Gelukkig was het daarvan niet afhankelijk. Van zijn prestaties. En als we kijken naar Isaac. Isaac heeft het ook niet verdiend. Het is niet Degene die loopt, nog degene die wil. Zo is het. En dat het, dat staat schuin gedrukt. En dat hebben onze statenvertalers ingevoegd om te zeggen, dat is het onderwerp waar het over gaat. Het. En wat wordt dan bedoeld met het? Sommigen zeggen de verkiezing. Dat mag. De verkiezing is niet omdat iemand wil. De verkiezing is niet omdat iemand loopt. Anderen zeggen de zaligheid. Dat mag ook. Dat kan beide. Dat spreekt elkaar niet tegen. De zaligheid is niet omdat iemand wil. En de zaligheid is niet omdat iemand loopt. Zo is het niet degene die wil. Nog desgene die loopt. Maar het is des ontfermende Gods. Degene die wil. Daar ben ik de preek mee begonnen, jongens en meisjes. Ik heb toen de vraag gesteld, wie wil er zalig worden? Zou je vinger eens op willen steken? Wie wil er zalig worden? En toen heb ik gezegd, dan zouden alle vingers wel omhoog gaan. Want dat willen we wel. Maar is dat zo? Is dat echt zo? Wilden de eerste mensen, Adam en Eva, na de zondeval zalig worden? Wel nee, dat wilden ze helemaal niet. Ze zijn niet naar God gevlucht, maar ze zijn bij God vandaan gevlucht. Ze zijn weggevlucht en ze keerden niet terug. Totdat God hen terugriep en zei, waar zijt gij? En hen voor zijn aangezicht stelde. Nee, het was niet Adam die wilde. En het was niet Eva die liep. Maar het was des ontfermenden Gods die de gevallen mensenkinderen heeft opgezocht. God vroeg naar hen. Ja, zegt iemand, maar ik zou toch wel zalig willen worden, dominee. Ja, dat begrijp ik, maar willen wij ook zalig worden zoals God dat wil? Want onze wil is een verdorven wil. Onze wil na de diepe val in Adam is niet meer een goede wil, is een kwade wil, is een knechtelijke wil, is niet meer gericht op de eer van God, is ook niet meer gericht op het herstel van ons verdorven bestaan. Wij willen wel zalig worden, maar wij willen zalig worden op onze eigen manier. Het is niet desgene die wil. Kijk, en nu zijn er mensen die zijn zo gericht op de wil. Die zeiden, als je maar zou willen. Maar ja, je wilt niet, als je maar zou willen, want God wil het. Alleen jij wilt niet, jij houdt God tegen. Als jij zou willen, dan zou God het ook wel willen. De remonstranten bijvoorbeeld. De remonstranten zeggen dat de verkiezing is op grond van voorgezien geloof. En goede werken. God heeft van tevoren al gezien of mensen zouden willen. God heeft van tevoren al gezien of mensen zouden gaan lopen. Naar hem toe zouden lopen. En die mensen van wie God dat gezien heeft, die heeft hij uitverkoren. En de anderen niet. Dus uiteindelijk zijn het die mensen zelf geweest die ervoor gezorgd hebben dat ze uitverkoren zijn. Wat de remonstranten doen, dat is God afhankelijk maken van de mens. Maar Paulus zegt nee. Nee, het is niet desgene die wil. Daar hangt het helemaal niet van af. Dus mensen die zich richten op de wil, en sommigen hebben het zelfs nog over de vrije wil van de mens, die zich richten op de wil van de mens en zeggen, als jij maar wil, dan komt het goed. Die slaan een heel belangrijke tekst in de Bijbel over. Dat is deze tekst. Paulus zegt, het is niet desgene die wil. En de kanttekening die verwijst naar Romeinen 11 vers 35 waar hetzelfde wordt geleerd. Wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Is dat zo? Moeten wij eerst de Heere geven en doet hij dan wat terug? Wel nee, dat doen de afgoden. maar dat doet de God van Israël niet. En Filippenzen 2 vers 13, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Ja, zegt iemand, dominee, maar Gods kinderen gaan toch willen? En Gods kinderen gaan toch lopen? Ja, zeker gaan Gods kinderen willen. Want Gods kinderen krijgen een vernieuwde wil. Maar die vernieuwde wil is niet de oorzaak van Gods ontferming. Nee, het is precies omgedraaid. Gods ontferming is de oorzaak van die vernieuwde wil. Dus God ontfermt zich over zondaren. Hij vernieuwt hun wil, zodat ze gaan willen wat God wil. En als je dan kijkt naar de geschiedenis van Jacob, nou, dan was er aan die wil nog heel wat te sleutelen. Die wil die was niet ineens volkomen gericht op de eer van God. Er zijn tientallen jaren voor nodig geweest om die wil van Jacob te vernieuwen, om die wil van Jacob te buigen, om Jacob klein te krijgen, om Jacob te leren waar het nou werkelijk over gaat. Het is maar gelukkig dat de wil van Jacob niet bepalend is geweest. Nee, het is niet desgene die wil. Nog desgene die loopt. En lopen, dat ziet op krachtinspanning. Het oorspronkelijke woord, dat is rennen. Het oorspronkelijke woord betekent hardlopen. Het heeft te maken met een hardloopwedstrijd. Dat is het niet. Nou, zegt iemand, nou begrijp ik er helemaal niks meer van, want we hebben pas een preek gehoord van broeder Keurhorst. En dat ging over Hebreeën 12. En dat ging over het lopen van de loopbaan. Dat ging ook over het hardlopen en over de prijs die in het vooruitzicht was gesteld. Paulus is toch juist soms heel positief over dat beeld van het lopen in de loopbaan. En hier is hij zo negatief. Hier zegt hij, dat is het niet. Het is niet desgene die loopt. Ja, maar wacht even. Kijk, Paulus die zegt dat Gods kinderen wel gaan lopen. Dat zegt hij in Hebreeën 12. Zeker gaan ze lopen. Maar de zaligheid hangt van hun lopen niet af. De zaligheid is niet de verdienste op hun krachtinspanning. Het is niet desgene die loopt. Mensen die lopen, dat zijn best hele serieuze mensen. Mensen die geestelijk proberen te lopen, je zou zeggen, nou, die doen er nog wat voor, zeg. Die hebben er nog wat voor over. Ze lopen de benen onder zich vandaan. Ze doen dit en ze doen dat om zalig te worden. Die zullen vast een streepje voor hebben bij God. Nee, zegt Paulus, dat is het niet. Dat is het niet. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Met betrekking tot de zaligheid tellen onze werken helemaal niet mee. Als het gaat over de verdiensten van de zaligheid, dan moet je bij een ander zijn. Als het gaat over de oorzaak van de verkiezing, moet je nooit iets zoeken in de mens zelf. Want dat is het niet. Met die twee voorbeelden die de apostel Paulus hier geeft, omschrijft hij eigenlijk de hele mens met al zijn willen en wat daaruit voorkomt. En hij zegt, dat is het niet. Daar moet je het niet zoeken. Daar moet je het niet van verwachten. Het is niet degene die wil, nog desgene die loopt. Dat heeft Jacob moeten leren. Die man die wilde. Hij wilde zalig worden, jongens en meisjes. Hij wilde de zegen hebben van zijn opa Abraham. Hij wilde dat eerstgeboorterecht. Hij wilde het eeuwige leven. Wat heeft hij gewild? En hij heeft gelopen. Hij heeft er alles aan gedaan om de zaligheid te verkrijgen. Hij heeft er meer voor over gehad dan wie dan ook. Hij heeft de zaligheid proberen te winnen. Hij heeft de zaligheid proberen te kopen. Denk maar aan die geschiedenis van die schotel linzenmoes. Hij heeft de zaligheid geprobeerd te stelen. Denk maar hoe hij zijn vader bedrogen heeft met die geitenvellen. Wat heeft hij er allemaal niet voor over gehad? Hij heeft de benen onder zich vandaan gelopen. Maar dat was het niet. Nee, dat was het niet. Zo heeft hij de zaligheid niet gekregen. Zo heeft hij de troost van de zaligheid niet genoten. Maar zo heeft de Heere hem met al zijn willen en met al zijn lopen aan een eind gebracht. En misschien is de schrijver van deze brief nog wel het meest duidelijke voorbeeld, dat is Paulus zelf. Wat heeft Paulus gewild? En wat heeft Paulus gelopen? Hij heeft gewild, hij heeft geijverd, hij heeft Gods wet gehouden. Hij was onberispelijk, een farizeer uit de fariseeën, een voorbeeld voor allemaal. En wat heeft hij gelopen? Hij dacht dat die christenen, dat mensen waren die tegen God ingingen. Had ze allemaal wel uit willen roeien. Wat heeft hij gelopen, wat heeft hij gereisd, wat heeft hij zijn best gedaan? Ja. En als de Heer hem op die weg had laten doorgaan, wat was er dan gebeurd? Was hij voor eeuwig omgekomen. Dus Paulus die schrijft dat uit ervaring. Het is niet desgene die wil, noch desgene die loopt. Het is niet door te willen, het is ook niet door te doen. Nou zegt iemand, u timmert het wel behoorlijk dicht vanmorgen, de zaligheid. Ja, dat doet Paulus, dat doet de Heere van zijn mensenkant. Timmert de Heilige Schrift het ook volkomen dicht. Wij zijn zo diep gevallen, onze wil is zo verdorven en onze handel en wandel zo bevlekt, dat wij in die weg nooit meer de zaligheid zullen kunnen verkrijgen. Ja, zegt iemand, maar dan maak je wel de mensen zorgeloos. En dan maak je met zo'n prediking de mensen moedeloos. Nou, wij maken de mensen niet zorgeloos, de mensen zijn al zorgeloos. En de mensen zijn al moedeloos. En de mensen zijn al goddeloos. Dat worden we niet door de preek over het vrijmachtige genadewerk van God, maar dat is onze verdorven natuur. Bovendien maakt de leer ons dat niet, maar dat is een misbruiken van de leer. Deze leer maakt geen zorgeloze en goddeloze mensen. Deze leer van de apostel Paulus is juist de rijkste vorm van evangelieverkondiging. Dus daar begrijp ik helemaal niks van. De rijkste vorm van evangelieverkondiging? Jawel. Ik zei toch, het is voor de apostel Paulus zo tot troost, deze conclusie. Stel nou eens voor dat het wel degene was die wilde en wel degene die liep. Was dat hoopgevend geweest voor Paulus? Nee, hij kon niet meer willen en kon niet meer lopen toen de Heere hem neergeveld had op weg naar Damascus. Er was nog maar één ding en dat was, hij kon zich alleen overgeven als een onmachtig, ellendig mens. En toen ging het goed in zijn leven, gemeente. Paulus die heeft geen troost meer van de boodschap te moeten willen en te moeten lopen en te moeten werken. Denk eens aan die verloren zoon, jongens en meisjes. Hoe moet die verloren zoon het nou nog goed maken? Het is van de hele erfenis van zijn vader, is helemaal niks meer over, hè? Hij heeft het allemaal uitgegeven in de weg van de zonde. En hij heeft helemaal niks meer waarop hij zich beroepen kan. Als het nou van zijn goede wil zou afhangen, als het nu van zijn lopen zou afhangen, dan kon die verloren zoon nooit meer thuiskomen. Maar het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 77, daarvan het vijfde, het zesde en het zevende vers. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheen door zijn gramschap afgesneden. Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. Psalm 77, vers 6 en 7. onze tweede gedachte, God verheerlijkt. Maar des ontfermenden Gods. Dat woordje maar, dat ziet op een tegenstelling. Niet degene die wil, noch degene die loopt. Dat was zo onder het werkverbond, ja. Adam kon de zaligheid verkrijgen in de weg van willen en in de weg van lopen. Maar die orde is door Adam verbroken. De weg van het werkverbond is niet meer toegankelijk voor ons. En toch zoekt die mens altijd in de weg van de werken zalig te worden. Paulus heeft dat afgeleerd. Hij zegt dat kan niet meer. Maar des ontfermenden Gods. Gods ontferming. Dat is de enige wijze van zalig worden. Als de Heere zich over iemand ontfermt, dan doet de Heere dat niet omdat die mens zo wil. En ook niet omdat die mens zo loopt. Maar dat is zijn vrijmachtige genade die hij dan verheerlijkt. Waarom is Jacob zalig geworden? Hij was veel beter dan Esau. Nee! Maar God heeft zich over Jacob ontfermd. Dat had Jacob ook niet verdiend. Waarom is Isaac zalig geworden? Hij was natuurlijk veel beter dan Ismaël. Nee. Maar God heeft zich over Isaac ontfermd. Zij waren niet beter in geen enkel opzicht. En omdat God zich ontfermd heeft, daarom gingen zij willen. En daarom gingen zij lopen, des ontfermenden Gods. Wat is dat mooi gezegd. Er zijn heel veel eigenschappen van de Heere die genoemd kunnen worden. Hij is de Almachtige, hij is de Alomtegenwoordige, hij is de Eeuwige. Als het over de zaligheid gaat, dan zet de apostel een dikke streep onder het woordje ontferming. Ontferming. Wat is dat? Dat komt van een werkwoord dat betekent medelijden hebben met. Barmhartigheid bewijzen aan. En aan wie bewijs je barmhartigheid? Aan ellendigen. Aan ellendigen, aan armen. Het woord, dat komt nogal eens voor in het Nieuwe Testament. Dat woord ontferming, als er mensen waren die met hun nood bij Christus kwamen. Ik denk bijvoorbeeld aan die twee blinden bij Jericho in Matteüs 7. Die zeggen tegen de Heer Jezus, jongens en meisjes, gij zonen Davids, ontferm u onzer. Zo heeft Bartimeus langs de kant van de weg gezeten. Bartimeus kon niet lopen. Bartimeus was blind. Stel nou eens voor dat het van het lopen van Bartimeus afgehangen had. Dat was niet goed gekomen. Maar het is niet degene die wil, noch degene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Hoe is Israël uit het diensthuis van Egypte verlost? Nou, die mensen die wilden zo graag en die liepen zo goed. Ja? Nou, dan hebt u nog nooit de woestijnreis gelezen. Ze wilden helemaal niet en lopen deden ze ook niet. Maar het is niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Wie heeft er ontferming nodig? Ellendigen en armen. En dat is nu een belofte van het genadeverbond. De Heere zegt bij monden van de profeet Zefanja, ik zal mij doen overhouden een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. Ik heb gezegd, de zaligheid is een werk van de drie enige God. En wat doet nu de Heilige Geest daarin? De Heilige Geest gaat zondaren ontdekken. Ontdekken de genade. En als je ontdekkende genade krijgt, dan word je niet bekeerd, maar dan word je arm en ellendig. En dan weet je niet meer hoe je zalig moet worden. Dan kom je erachter met al je willen en met al je lopen dat je geen centimeter verder komt. Dan kom je erachter dat je zo kreupel bent. Dat je niet eens twee stappen naar elkaar kunt zetten, bij wijze van spreken. Kijk, en dat bedoel ik nu. Wat maakt deze tekst, de prediking van het evangelie, dan ruim? Want het is niet desgene die wil. Het is nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Dan zijn er misschien wel mensen vanmorgen in de kerk die zeggen, dominee, ik wil niet. Ik wil niet, ik loop er iedere dag tegenaan. Die onwil van binnen, ik wil niet wat God wil. En die onmacht, want daar gaat het eigenlijk over, hè? Het gaat over onwil en onmacht. Tegenover mensen die het daarvan verwachten. Gods kinderen gaan dat inleven. Hun onwil en hun onmacht. En die worden zo verschrikkelijk verdrietig onder de prediking die zegt, je moet en je zult en je wilt en dan, want dan is het voor hen verloren. Dan is het voor eeuwig verloren. Maar die armen en ellendigen, die kunnen het zo goed met Paulus vinden. Want Paulus zegt, het is niet desgene die wil. En nog desgene die loopt, dat is niet de oorzaak, maar het is Gods ontferming. En dan zegt er zo'n arme vanmorgen, dan zou het misschien voor mij ook nog kunnen. Het is altijd zo onmogelijk voor mij. Als ik dit hoor, dan zou het voor mij ook nog kunnen. Inderdaad, er is bij God ontferming te krijgen voor ellendigen, voor arme zondaren. Hoe komt het nou dat wij zo'n moeite hebben met zulke teksten? En dat er mensen zijn die van alles schrijven tegen zo'n tekst, om die tekst maar te ontkrachten en de mens vermogens willen toekennen. Hoe komt dat nou? Dat komt omdat wij geen armen willen zijn. En omdat we geen ellendigen willen zijn. We willen helemaal niet leven van ontferming. Maar we willen leven van verdiensten. We willen het zelf doen. Net als die broers van Jozef. Wij zijn vrome lieden die koren komen halen. Nee, we zijn schuldenaren. We hebben onze oudste broeder verkocht. Dat zijn wij. Wij zijn geen rechthebbende mensen, gemeente. Ja, dat zijn we wel. Daarom hebben we zo moeite met die tekst. Maar bedelaars, die blijven bedelen. Ellendigen, die blijven roepen. Die mensen hebben niks te verwachten. Die mensen hebben ook niks te, die hebben niks verdiend. Die kunnen niks aanbrengen. En die zijn zo blij met zo'n preek. Ontferming, dominee, dat is nou wat ik nodig heb. En dat is de enige weg waar het voor mij nog kan. Kijk, wat is ons probleem? Ons probleem is, wij willen de zaligheid buiten Christus krijgen. Dat willen wij. Wij willen de zaligheid verkrijgen op onze eigen manier. Wij willen er zelf aan bijdragen. Wij willen zonder ontferming de hemel ingaan. Wij willen als een opgepoetst mens voor God verschijnen. Maar nee, zo word je nooit zalig. Dat heeft Paulus wel geleerd. Alleen in de weg van ontferming. En zeker gaan die mensen willen. En zeker gaan die mensen lopen. Maar ze krijgen het zo niet. Ik moet denken aan christen uit de Christenreis, jongens en meisjes. Natuurlijk heeft die man gelopen naar het poortje. En natuurlijk heeft die man geklopt op dat poortje. Waarboven staat, klopt en u zal worden opengedaan. Maar wie is het die de poort open doet? Welbehagen. Het is niet degene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Gods welbehagen trekt hem naar binnen. Als hij daar met verdienst had moeten komen, dan was hij nooit binnengelaten, want hij had niks. Verderop in dit hoofdstuk staat het ook zo mooi. De apostel die citeert de profeet Hosea. En dan heeft de Heer tegen dat volk van Israël, die moest een lesje leren. Ze moesten leren wie zij waren. En de Heer zegt tegen dat volk, ze krijgen een nieuwe naam. Weet je hoe de Heer ze noemt? Lo Ami. Dat betekent niet mijn volk. Het is afgelopen. Lo Ruhama. Dat betekent niet ontfermde. De Heer zegt, ik zal mij niet langer over u ontfermen. Zo moesten zij leren wat zij verdiend hadden. Zo werden zij ellendig. De Heer deed een afgesneden zaak. Zo zijn ze tot God gaan roepen. En in die weg zegt de Heer tegen die ellendige ballingen, ik zal mij ontfermen over Lo Ruhama. En ik zal tegen Ami zeggen, gij zijt mijn volk. En zij zullen zeggen, gij zijt onze God. Zo worden zondaren zalig, gemeente. Niet in de weg van verdiensten, maar in de weg van ontferming als ellendigen. Hoe kan dat? Hoe kan de Heer zich over zulke boosdoeners ontfermen? Want dat kan alleen in Christus. Christus vond geen ontferming. Christus is zeer ellendig geworden. In allerlei opzichten heeft hij de nood van de zonde ondergaan. Er was voor hem geen ontferming. De hemel bleef voor hem gesloten. Hij moest de prijs betalen. Hij wilde de prijs betalen. Daar hoeft niks bij, daar kan niks bij, daar mag niks bij. En daar zullen ellendigen in delen. En is het zo raar als mensen zeggen, ja, moet je eigenlijk wel je ellende kennen? En heb ik eigenlijk wel genoeg ellendekennis? Nou ja, je hebt niet genoeg ellendekennis als je zelf nog wat kan. Want de Heere ontfermt zich niet over degene die willen. En hij ontfermt zich niet over degene die lopen. Maar des ontfermende Gods. Hij houdt zich bezig met ellendigen en het ellendigen dat land. Bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng. Maar moede vlucht ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. En dat alleen om Christus wil. Daarbij komt ook dat ontferming is geen recht. Ontferming kun je niet afdwingen. Een bedelaar die kan niet tegen je zeggen, je moet mij wat geven. Dat is geen echte bedelaar. Een bedelaar heeft geen recht. Een bedelaar is afhankelijk van de ander. Iemand die ellendig is, die kan geen ontferming afdwingen. God is vrij machtig. God is helemaal niks verplicht. Onze ellende is onze eigen schuld. En dat is wat de Heere dus in de weg van zalig worden aan mensen gaat leren, gemeente. Dat hij vrij machtig is. Hij ontfermt zich diens hij wil. En hij verhardt die hij wil. Ik heb niks te zeggen. Kijk, de apostel Paulus, die houdt altijd een rechte lijn. En die lijn is, een mens gaat verloren om eigen schuld. Je moet nooit deze tekst gebruiken om te zeggen, ja, ik kan er dus ook niks aan doen. En als ik verloren ga, dan is het Gods schuld echt niet. Een mens gaat verloren om eigen schuld. Dat wij ellendig geworden zijn, dat is onze eigen schuld. En aan de andere kant, een mens wordt behouden alleen uit genade. Nooit om enige gram verdiensten, maar alleen genade. Het is niet degene die wil, noch degene die loopt, maar des ontfermende Gods. En die lijn die hoop ik in de prediking ook altijd vast te mogen blijven houden, gemeente. En daarom erken uw ongerechtigheid dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. U bent niet te ellendig om zalig te worden. U bent te vroom om zalig te worden. U bent te rijk om zalig te worden. U bent te zelfvoorzienend om zalig te worden. Dat moet er allemaal aan. Dat heeft geen waarde. Het is niet degene die wil, noch desgene die loopt. Arme mens die zich daarop richt en zich daar maar voortdurend mee bezighoudt en andere mensen daarvan verwachting geeft. Het is veel rijker. Des ontfermenden Gods. En daarom kan het voor mensen voor wie het niet meer kan. En die mensen kunnen God nooit verplichten. Kijk, ontferming, dat betekent het behoeft niet. Vrijmachtige. Het is niet voor niets dat apostel Paulus in Romeinen 9 zo roemt in die vrijmacht van God. Want een ellendige die heeft niks af te dwingen. Een ellendige heeft niks aan te brengen. Een ellendige kan alleen maar zijn bedelaarshanden ophouden. En het evangelie is dat God ellendigen zijn barmhartigheid bewijst. Mens is nooit te ellendig. Mens is nooit te diep ellendig voor God. Des ontfermenden Gods. Volk des Heren, er wordt gesproken over vaten des torens. En dat zijn vaten, dat zijn mensen waarin de Heren zijn rechtvaardigheid zo duidelijk laat zien. Zij gaan verloren om eigen schuld. Esau is verloren gegaan om eigen schuld. Hij heeft zelf zijn eerstgeboorterecht verkocht. Ismaël is verloren gegaan om eigen schuld. Dat is niet Gods schuld. De vaten des torens die gaan verloren om eigen schuld. En de vaten der barmhartigheid, daarin schittert Gods ontferming. En dat is dan ook het enige wat overblijft. Berust in 's Heere welbehagen. Amen. Gaat u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.